Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze goede vrijdag ook vanavond in uit Psalm 22. Over de diepte van zijn lijden het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat ge mij? En over de vrucht op zijn lijden, vers 16. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Psalm 22, de versen 1 en 16. Op deze goede vrijdagavond beleiden we het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met zondag 15 uit de catechismus en van zondag 16 vragen antwoord 40, 42 en 43. Daarna zingen wij op psalm 71, het tiende vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, zodat ik de reeks dier schatten kan tellen nog bevatten. Psalm 71, vers 10. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart geloofsbelijdenis uit zondag 15, 16 van de Heidelbergse catechismus als volgt. Wat verstaat u door het woordje geleden? Dat de Heer Jezus aan lichaam en ziel, de gehele tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren van God, tegen de zonde van het gehele menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlossen zou. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus gelegen? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan, bevrijden zou. Heeft het iets meer in dat Jezus gekruisigd is geweest dan of hij een andere dood gestorven was? Jazeker, want daardoor ben ik zeker hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. Waarom heeft Christus zich er in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. En zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is nu geen betaling voor onze zonden meer, maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen we nog meer voor nuttigheid uit de offerand en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Of dat de boze lusten van het vlees ons niet meer regeren. Maar dat we onszelf hem tot een offerand der dankbaarheid opofferen. Amen. Ook vanavond in ons gebed noemen Bertine Olieman, weiland 20 in Nieuwebrug. De uitzet van de lymfklieren geeft reden tot zorg. Er vindt volgende week verder onderzoek plaats. Laten we tezamen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die ons samen roept in uw huis, in uw dienst, rondom het kruis van de Heer Jezus Christus. En wil ons vanavond laten zien, Heere, de dingen die we daarvan gezongen hebben. Als we zongen van de diepte van zijn lijden, zijn verlatenheid van u, o God. En wie zal dat kunnen peilen, wat het is, om van u verlaten, verstoten te zijn, totaal. Om als enig geboren zoon van u de Vader verstoten te zijn. En Heere, wie zal het kunnen bevatten, de rijkdom van de schatten die hij daarmee heeft verworven. De rijkdom en de hoeveelheid van de schatten die hij toen en daar heeft gekregen om die ons uit te delen. Heere, wij zullen er een heel leven lang hier op aarde nooit de diepte en de hoogte van kunnen bereiken met onze gedachten, laat staan met ons beleven, met ons omvatten. Heere, daarom bid u open door uw Heilige Geest onze ogen en onze harten ervoor. En dan bidden we, Heere, wil daarmee uw Zoon eren en verheerlijken. Uw Zoon is het toch waard, o Vader, dat hij eer ontvangt op zijn werk. Dat hij daardoor verheerlijkt zou worden. Heere, wilt u dat ook vanavond daarom doen? Geef hem zondaren die tot hem komen, als er onder ons zijn, Heere, die hem nog niet kennen. Op welk plekje in de kerk dan ook. Het zij dat we daarmee zitten en daarmee worstelen en dat het ons bezighoudt. Het zij dat we daar helemaal niet mee zitten. We weten ergens wel dat u niet kennen, maar we zijn er geen seconde onrustig om, hoe dat ook zij, Heere. Geef hen dan aan uw Zoon. Dat is uw Zoon toch waard, Heere. Dat is zijn lijdenswerk toch waard. Dat hij er krijgt ook vanavond. Dat u zondaren aan hem geeft, kinderen, jongeren en ouderen voor het eerst van hun leven, omwille van wat hij waard is. En we smeken u evenzeer, Heere, verheerlijk uw Zoon ook daardoor, dat hij van allen die hem kennen mogen, lof zal ontvangen, aanbidding, dankbare lofgezangen, toegewijde levens. Verheerlijk daarmee uw Zoon, Heere, dat allen die u mogen kennen, daar als nooit tevoren de glans van mogen zien en van beseffen, Heere. Iets mogen verstaan van de hoogte, de lengte, de breedte, de diepte van de liefde Gods in de Heere Jezus Christus. Daar zullen wij al de heiligen voor nodig hebben in de eeuwigheid. Maar Heer, laat er ons vanavond zoveel van verstaan. Beleven ook, dat onze mond overloopt van uw lof. Als u het alles bidden, Heere, dan bidden we u, laat niets ons afleiden vanavond. Niets van ons werk van deze dag, en van alle andere dingen van deze dag. Het kan met ons meegaan tot aan de kerkdeur toe. Tot over de drempel heen, tot op de plek waar we nu zitten toe, tot in ons gebed toe. Heere, laat ons nog niet af kunnen leiden. Laat wat het zwaarst is, ook het zwaarste mogen wegen. En dat is toch uw werk, zijn werk. Dat is toch onze zaligheid en de verheerlijking van uw Zoon. Laat ook in ons luisteren, in onze aandacht, wat het zwaarst is, het zwaarst mogen wegen, Heere. Voor een ieder van ons, vooraan in de kerk, achteraan op de galerijen, waar dan ook, o Heere. We bidden u ook vanavond in het bijzonder voor Bettine Olieman en haar man en hun kinderen. We bidden u, geef haar kracht, kracht in u, Nu de uitslag zoveel spanning met zich meebrengt van nieuwe onderzoeken. En dus ook weer volgende uitslagen waar zoveel van af kan hangen. Geef haar, Heere, het zicht op u dat onze tijden in uw hand zijn. En doet u zien dat die hand de doorboorde hand is van u de gekruisigde. Die geen kwaad kan en wil doen, Heere. Geeft u daar rust in, overgave. Ook aan haar oma en aan allen die rondom hen staan. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen gemeente de schrift in het Lijdensevangelie van het Oude Testament, Jesaja 53. Wij lezen Jesaja 53. Het laatste vers, vers 12, is de tekst voor de preek vanavond. Jesaja 53. Gods woord klinkt daar al dus. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want het is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En een ieder had al verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als deze geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Als deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. Nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken, maar hij zal ongerechtigheden dragen. En dan de tekst. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood en met de overtreders is geteld geweest. Hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover Jesaja 53 en vers 12, het laatste vers als tekst. Het hele hoofdstuk gaat over de knecht des Heren. Let op zijn last, op zijn loon. Op zijn liefde. De knecht des Heren. Zijn last. Zijn loon. Zijn liefde. Jesaja 53 vers 12. Wat de collecten betreft. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede collecte. En aan de uitgang zijn voor de kerk bestemd. Van harte aanbevolen. Laten we zingen uit Psalm 40. Over de knecht. De knecht des Heren. In het derde en in het vierde vers. Psalm 40. Vers 3 en 4. De tekst voor de preek dus Jesaja 53, het 12e vers. Daarom zal ik hem, mijn knecht, een deel geven van velen. Hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Met de overtreders is geteld geweest. Hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. De knecht des Heren, zijn last. Zijn loon, zijn liefde. Gemeente, wij zijn, en dat is goed om even in herinnering te brengen misschien, de lijdensweken, de lijdenspreken begonnen met het voorbeeld van een bouwtekening. Dat elk huis dat gebouwd wordt aan het van een bouwtekening. Daarop staat precies aangegeven van de grond af aan, waarmee het huis gebouwd wordt. Welke afmetingen, binnenafmetingen, buitenafmetingen enzovoort. En precies volgens die bouwtekening wordt dat huis gebouwd helemaal klaar. Als het huis gebouwd is, kun je het allemaal niet meer zien. Zeker niet als je aan de buitenkant van het huis staat. Maar dan kun je aan de hand van die bouwtekening nog wel precies nagaan, ook achteraf. Hoe dat huis nou precies in elkaar steekt en in elkaar zit. Je zou het lijden en sterven van de Heer Jezus, zou je dan het huis kunnen noemen. Het huis dat Hij voltooid, volbracht heeft. Maar dat volbrengen, dat voltooien van zijn lijden en sterven, heeft de Heer Jezus gedaan volgens een voorliggend plan, een voorliggende tekening, bouwtekening. Namelijk volgens de voorliggende tekening eigenlijk van heel het Oude Testament. Heel het Oude Testament is eigenlijk de tekening, de bouwtekening. Voor het werk, het huis van het lijden en sterven dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zou komen volbrengen. En zo komt het dat wij weten, mogen weten, kunnen, moeten weten. Dat Jezus in zijn lijden en sterven bijvoorbeeld de hoge priester is. De volmaakte hoge priester. Dat in zijn lijden en sterven ook het zondoffer is. Dat hij zelf het zondoffer is. Maar ook dat hij die weggaande bok is. Hè? En vervult die de zonde wegdraagt. In de woestijn weg om nooit meer op terug te komen. Dat hij ook, was ook een van de preken, in zijn lijden en sterven het paaslam is. In wie de verderfengel van Gods oordeel voorbij kan gaan en zal gaan aan zondaren. Hij is in zijn sterven ook de meerdere David, die van God verlaten werd als geen ander. En, zo zien we vanavond, in heel zijn lijden en sterven is de Heer Jezus ook knecht geweest. Knecht. Des Heren. Want heel Jesaja 52, 53 gaat over de knecht. Nou, wat was een knecht? Een slaaf voor iemand. Nou, niet zo moeilijk. Een slavenknecht was iemand die moest doen wat er tegen hem gezegd werd. Punt. Meer niet. Een slaaf, zeker in dagen geen knecht, die moest maar gewoon doen wat hem werd opgedragen. Dat was zijn last, zou ik zeggen, het eerste punt van de preek. Zo was dat toen der tijd. En dan moeten we dat, nou ook dat u even probeert mee te denken, jullie ook, in het verband van Jesaja zo zien. In eerste instantie was Israël Gods knecht. Hoe zat dat? In Adam heeft heel de mensheid zich van God losgescheurd. Is heel de mensheid van God losgedreven, weggedreven, als één eiland, bewoond eiland in de zee van de golven van de toren en het oordeel van God. Maar nu had God aan één volk zijn verbond en woorden toevertrouwd. Israël. En God had zijn volk is als knecht verkoren. En het volk ook een opdracht, een last gegeven. Om het wat ze aan Gods verbond en woorden wisten, God te verheerlijken. En een licht te zijn voor de heidenvolkeren. God wilde in Israël zijn eer krijgen. En hij wilde via Israël, als het ware ook een loopplank, een loopbrug uitleggen. Naar al de heidenvolken die jaloers zouden worden op wat ze in Israël zouden zien. Aan licht en glorie van die God van Israël. Israël, Gods knecht. Om God te eren en als een loopplank te zijn naar de andere volkeren toe. Maar Israël is geen goede knecht geweest. Niet dat wij heiden het beter hebben gedaan later, zeker niet. Maar ook Israël is geen goede knecht geweest. Israël eerde God niet. Het murmureerde. Het kwam in opstand. Was ontevreden. Verliet de Heere. Diende en zocht afgoden op. Werd in ballingschap gebracht. God kreeg zijn eer niet uit Israël. En heidenen werden niet jaloers gemaakt. Heidenen zagen niet zo'n licht branden in Israël. Dat als over een loopplank daar ook naartoe wilde komen. Om die God van Israël te leren kennen. Integendeel, verre van. Israël was geen goede knecht. Was geen loopplank. Om de heidenvolkeren jaloers te maken. Niet dat die heidenvolkeren daar zo over in hebben gezeten. Als al die volkeren losgescheurd, weggedreven van God, op een dichtbewoond eiland in de zee leven, en de waterspiegel van Gods toren en oordeel, die stijgt hoger en hoger, en die zal eens al die volkeren, heel die mensheid overspoelen met zijn toren. Maar nee, niet dat er ook maar één volk over in zit. Dat er ook maar één mens over in zit. Wie zit daarmee? Dat God zijn eer niet in mijn leven krijgt. Geen sterveling die zich nou daar druk om maakt. Die zegt, jongen, wat lig ik daar nou wakker van? God krijgt zijn eer niet in mijn leven. Nee, niet dat wij er nou zo over in zitten. Dat er geen loopplank is naar Israëls God toe. En dat de zee van Gods toren, dat die waterspiegel stijgt en stijgt en stijgt. Totdat zijn zoon zal terugkomen voor het laatste oordeel. Nee, wie zit er nou van nature mee? Wie maakt zich daar nou druk om? Wie zit daar nou over in? Dat het oordeel maar een kwestie van tijd is. Totdat je om en over spoelen zal. Er is niemand die Israëls God zoekt en die zijn eer zoekt en die de zaligheid zoekt. Geen mens. Geen mens. Maar wel God. God wel. God roept, we zongen van Psalm 40, God roept zijn zoon. Wat Israël niet deed, dat wil ik u laten doen, mijn zoon. Daar wil ik u voor naar de aarde zenden. En ik geef u de last mee. Leef tot mijn eer. En wees een licht voor Israël en voor al de volkeren, mijn zoon. Wees mijn knecht. En vervul de last die ik u opdraag. Om me altijd te gehoorzamen. Om mij te verheerlijken in een gehoorzaamheid die zo ver gaat dat hij de dood en het kruisen voorover heeft. Vereer en verheerlijk me in een gehoorzaamheid die zo ver gaat dat hij mijn toren draagt. En zich laat verstoten tot in de nederdaling ter hel toe. Zo, wees mijn knecht. Doe. De last die ik u opleg. En toen zei de zoon: Vader, ik kom al om uw wil te doen. Dat is goed, Vader. Ik zal uw knecht zijn. En in heel zijn lijden en sterven is de Heere Jezus dus bezig om te doen wat hem door zijn Vader was opgelegd. Om te volbrengen de last die hij van zijn Vader op zich gekregen had. Opdat heidenvolkeren weer bereikt zouden worden. En opdat die heidenvolken op hun beurt Israël jaloers zouden maken op de kennis van Israëls God. Dus, we gaan even over nadenken naar onszelf toe. In heel zijn lijden en sterven doet de Heer Jezus als een knecht wat hem zijn Vader heeft opgedragen. Dus de Heer Jezus doet heel zijn lijden en stervenswerk niet in opdracht van ons. Wij vroegen daar het allerminste nog niet om. Hij doet zijn zelf in opdracht van zijn Vader. En in de eerste plaats is dus de spits van zijn gehoorzaamheid tot aan het kruis toe niet op ons gericht, maar voor zijn Vader bedoeld. En op zijn Vader gericht. Dat is een ontzettende diepe gedachte. God wil dat zijn eer op aarde verhoogd en verheerlijkt zal worden. God wil dat volkeren bereikt zullen worden met het evangelie van zijn genade, van zijn liefde. Dat komt helemaal bij God vandaan. Hij wil dat. Dat hij eer krijgt. Doordat zondaren bereikt worden met de kennis van zijn liefde en zijn genade. Met andere woorden, alle bronnen van zaligheid komen niet uit ons. Kom uit God. Kom uit de Vader. Want de Zoon is knecht in opdracht van zijn Vader. Dat de Vader dat wil, hè. Dat de Vader door ons verheerlijkt wil worden. Dat de Vader zichzelf aan ons wil laten kennen. Dat hij dat wil. Want we hebben hem vertrapt, veracht, de rug toegekeerd. Maar hij wil het. Dat hij dat wil, want het kost hem zijn zoon. Die knecht is zijn eigen kind. Dat zal gaan bitter lijden en sterven. Wat een wonder. Gods hart moet wel een hart zijn van eeuwig brandende zondaarsliefde. Dat hij dat wil. En dat hij daarom zijn zoon tot knecht gegeven heeft. En wat ligt daar een immens evangelie in? Een immens evangelie voor mensen. Voor mensen die Gods eer eigenlijk helemaal niets kan schelen. Nou, voor u dus. Toch? Voor mensen die over Gods eer totaal niet inzitten. Oh ja, je kan inzitten over je geluk. En over je bedrijf. En over je vriendschap. Maar kun je erover... Maar over Gods eer? Nee. Daar zit geen mens over in. Maar God wel. God wel. Voor zulke mensen. En wat een evangelie voor mensen. Die zo diep zonde zijn. Dat als ik eerlijk ben... Zeg ik ook over mijn zaligheid ook helemaal niet in. Echt. Ik kan voor veel dingen druk zijn. En over heel veel dingen kan ik me druk maken. En kan ik bezig zijn. Kan ik uren tijd aan besteden. Maar over mijn zaligheid. En waar ik na dit leven terecht kom. En of mijn schuld verzoend is. En of God met me verzoend is. Dat is wel het laatste Zulke mensen. U dus. Jij dus. Voor zulke mensen komt het evangelie bij God vandaan. Het is evangelie voor mensen die om Gods eer zich niet druk maken en over hun zaligheid niet inzitten. Nou, kunt u zalig worden of niet? Voor zulke mensen heeft God evangelie bedacht. Heeft de Heere zijn eigen zoon als knecht aangesteld. Voor zulke mensen. Om te zorgen dat je over je zaligheid je druk gaat maken. Om te maken dat je tot zijn eer wilt gaan leven. Dat is evangelie voor zondaar. En ook voor u. Of het zou moeten zijn. Het zou moeten zijn. Ja, dat dit ons te diep en te ver gaat. Om daarmee op één lijn gezet te worden. Op één lijn gezet te worden met mensen die God niet willen eren en zich om hun zaligheid niet druk maken. Daar voel ik me bovenuit steken. Daar protesteer ik tegen. Dat laat ik me niet zeggen. En met zulke mensen wil ik niet over één kam geschoren worden. Daar voel ik me te goed voor. Daar ben ik te goed voor. En je onttrekt jezelf aan het evangelie. En je ontloopt zelf die genadestroom van het evangelie van God. Voor mensen die zijn eer niet zoeken. En die zich om hun zaligheid niet druk maken van nature. Over hen gaat het dus. Vanaf Jesaja 52 vers 13 kan u dat lezen. Gaat het over deze knecht. Die knecht is de hij, is de hem. Over wie het in onze tekst dan ook gaat. Degene die een deel krijgt van velen. Die machtigen als een roof zal delen. Die zijn ziel uitstortte, die met overtreders werd geteld en die zonden heeft gedragen en voor overtreders gebeden. Dat is hij. Het gaat over hem, over die knecht. Die in opdracht van zijn vader gehoorzaam kwam lijden tot in de dood aan het kruis. En nu heeft God de Vader zijn knecht. Die hem zo gehoorzaam is geweest tot in de dood aan het kruis toe. Daarvoor beloont ten tweede zijn loon. Want de tekst zegt dat, hè. Daarom, omdat mijn knecht mij is gehoorzaam geweest tot in de dood aan het kruis, zal ik hem een deel geven van velen en zal hij machtigen als een roof delen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Dus Heer Jezus, die zal velen ontvangen van zijn vader. Als zaad, als vrucht, als volgelingen op zijn arbeid. Want wie er ook het werk van de zoon veracht. Of over dat werk van de Heer Jezus zijn schouders ophaalt. Of daar wel eens een keer een beetje verveeld naar kan zitten te luisteren in een preek. Of dat wel eens heel gedachteloos in een preek maar weer een keer onder woorden brengt. Wie ook dat werk van de zoon veracht. Of weinig waard vindt. Of weinig aandacht aan besteedt. De vader acht dat werk van zijn zoon zeer hoog. De vader waardeert dat bijzonder. Dat werk van zijn zoon zo bijzonder. Dat hij hem rijk gaat belonen. Hij zal hem velen gaan geven. Als deel. Als eigendom. Als volgelingen. Als discipelen. Hij zal hem er velen geven. Dat is ene tijd iets. Wat al gebeurd is. in de eeuwigheid. Toen al, denk aan Johannes' evangelie, heeft de Vader zijn Zoon er gegeven, de gegevenen des Vaders, die de Vader van eeuwigheid in zijn verkiezende liefde al aan zijn Zoon gegeven. Maar dat is de achterkant van de medaille. Er is ook een andere kant, de voorkant van die medaille. En dat gebeurt hier en nu. De Vader geeft zondaren aan zijn Zoon. Hij zegt dan ook, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Zo geeft de Vader zijn Zoon een deel van velen. Hij trekt zondaren, zodat die komen tot zijn Zoon. En dat doet de Vader door zijn geest en woord. Door zijn woord van wet en evangelie. U weet het wel van afgelopen zondagavond, mag ik aannemen. De wet die van ons eist dat we God verheerlijken. Dat we licht verspreiden voor anderen. En die wet blijft overeind. Die eis van de wet die laat ons nooit en nergens los. Die wet die eist gehoorzaamheid. En het evangelie schenkt wat de wet eist. Het evangelie daarin schenkt God wat Christus heeft volbracht. In Christus doet God zelf en geeft God zelf wat hij van ons eist. En de Vader die trekt door zijn geest en door wet en evangelie zondaren om tot Christus te komen. Zodat je komt met de eis van de wet op je hielen die je niet met rust laat. En waar je beseft, die kan ik nooit voldoen, dat wordt mijn eeuwige dood. En met die eisen op je hielen kom je tot Christus in het evangelie. Die me zo wordt gegund en die me zo wordt gegeven en die me zo wordt aangeboden. En zo kom je. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere Jezus, u heb ik nodig. Heere Jezus, u vertrouw ik me toe. Gedenk mijner, die rechterkant van vanmorgen weet u nog wel. Nou, kent u dat? Ken je dat? Want zo geeft de Vader zondaren aan zijn Zoon. Kent u dat? Door de Vader gegeven aan zijn Zoon. Dat doet de Vader dus, hè, door zijn geest. Wat een evangelie voor wie zelf niet komen kan. Niet komen wil. Niet komen durft. Voor wie de eis niet voelt. Of de eis zo voelt dat hij niet durft te komen. Wat heeft gingen voor iemand die al zo lang probeert te komen, hoopt te komen, maar het komt er niet van. De Vader geeft zondaren aan zijn Zoon. Heere, trekt u me. Geeft u me aan uw Zoon en dan zal ik komen. Want dan geeft u me aan uw Zoon. En let daar eens op. Daar zal de Vader voor zorgen. Als loon op dat arbeid van zijn Zoon. Omdat de Heer Jezus het verdiend heeft. Omdat de Vader vindt dat zijn Zoon dat waard is. Dat die zondaar krijgen zal. Daar ligt dus de pleitgrond. Die ligt niet in jezelf. Dan moet je niet zoeken en niet willen ook. Waarom zou God ons tot zijn Zoon brengen? Waarom zou God u tot zijn Zoon willen brengen? Is er iets in u te vinden om die dat zou willen doen? Bent u beter dan een ander? Hebt u enige gerechtigheid, enige goedheid in uzelf? Waarom zou de Vader u nou willen geven aan zijn zoon? Nergens om. Maar Heere, uw zoon is het waard. Uw zoon is het waard dat u mij aan hem geeft. Uw zoon is het waard. Zijn werk dat hij volbracht heeft is het waard. Dat u ook mij aan het, dat heeft uw zoon verdiend. Heere, wilt u het doen? Omdat uw zoon het heeft verdiend. En komend tot hem zal hij jou zeker aannemen. Weet u waarom dat zo zeker is? Je voelt het. Het valt net andersom, hè? Is niet zo? Hoe dichter je bij de Heer Jezus komt, hoe meer je voelt. Heer, ik pas niet bij u. Ik verdien het niet. Ik ben schuldig. Hij zou me weg kunnen sturen. Hij zou me af kunnen wijzen. Nee, dat kan hij niet, dat kan hij niet. Waarom niet? Nou, wat denkt u? Zou de zoon iets kunnen weigeren wat zijn vader hem geeft? Nee, dat kan niet. Dat kan toch niet? Zou de zoon iets kunnen weigeren wat de vader hem geeft? Nee, dat zal de zoon nooit doen. En daarom is zo zeker waar. Die tot hem komt, zal hij geen, dan zou hij een geschenk van zijn vader afwijzen. En dat zal hij nooit, nooit doen. Als je kwam tot de Heer Jezus, hè? Als je maandag daarvan belijdenis hoopt te doen. Als je gekomen bent tot de Heer Jezus, dan ligt hier de bron. De Vader gaf je aan zijn zoon. En daarom kwam ik tot de Heer Jezus. En daarom ging ik geloven. Wonderbaar. Wonderbaar. Gegeven aan zijn zoon. Nu. Toen al in de eeuwigheid. En dat is de diepste bron. Dat ik gekomen ben tot de Heer Jezus. Het tweede loon wat de Vader de Zoon geeft. Hij zal de machtigen als een roof delen. Nou is dat machtigen een wat lastig woord. Wij leggen het maar uit als machtig in aantal. Dus niet in kracht. Maar machtig velen. En machtig velen. Met machtig velen. Zal hij de roof delen. De roof. De buit betekent dat. Wat is die buit? Die de Heer Jezus gekregen heeft door zijn lijden en sterven. Nou, noem eens wat op. Vergeving. De gave van de Heilige Geest. Een nieuw leven. De engelen tot je bescherming. Het kindschap van de Vader. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De buit, de roof, die de Heer Jezus heeft gekregen door zijn lijden en sterven. Maar waarom wordt het nou een roof, een buit genoemd? Ja, wanneer is iets een buit? Nou, dan denk je allicht toch eigenlijk aan iets van oorlogstijd, hè? Want een buit is iets, ja, wat je buit maakt op het vijandelijke kamp, op het vijandelijke leger. Hè? Die hadden een enorme schat verborgen. In een burg, in een kasteel, zeg maar. Die hadden ze ook verdedigd met wapens en met soldaten. Maar als je dan de oorlog wint en die buit uitzakelt, ja, dan kun je die schat en kasteel buit maken op de vijand. Dus die gedachten zitten achter. Al die schatten van vergeving, de Heilige Geest, vrede met God en eeuwig leven, die lagen goed bewaakt in de burcht. de burcht van het recht van God en van de eis van de wet. En die burcht werd bewaakt ook. De duivel stond ervoor en de zonde hield de wacht. En de Heer Jezus, die heeft gestreden met die bewakers, met de duivel heeft Jezus gestreden en hem uitgeschakeld. Hij heeft met de zonde geworsteld en die gedragen en die getorst en die weggedragen. Toen had hij die bewakers onschadelijk gemaakt en kon en mocht in de burcht van het recht van God komen om daar die schatten weg te halen en ten eigendom te krijgen. En die schat zal hij dus met velen delen. Die wil hij met machtig veel anderen delen en uitdelen. Kom maar, kom maar, kom maar. Wie vergeving nodig heeft, hij deelt het uit. Wie de Heilige Geest nodig heeft, hij deelt hem uit. Wie eeuwig leven verlangt, hij deelt het uit. Allen die tot hem komen. Die laat hij delen. Al zijn het er machtig velen. Hij laat allemaal in de buit delen. Ze komen met zonde. En ze krijgen vergeving. Ze komen met schuld. En ze krijgen vrede. Ze komen met de vloek. En ze krijgen de zegen. Ze komen onder het oordeel. En ze krijgen het kindschap. En het vaderschap van God in de hemel. Hij zal met machtig velen de roof delen. Hij. Je kan maar zeggen, in hem heb je werkelijk. Je kan alleen maar onder de maat leven. Je kan alleen maar te arm leven. Want wie Christus heeft, heeft alles. En aan de andere kant. Wie Christus niet heeft en wie Jezus niet kent, die moet niet denken dat hij toch nog iets heeft. Die moet niet denken dat hij toch nog iets heeft van vrede met God. Of hoop op eeuwig leven. Of van de Heilige Geest. Wie Jezus niet heeft, heeft niets. Maar wie Jezus heeft, heeft alles. En dat is te danken aan die gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En dan komt het derde punt van de preek. Zijn last, zijn loon, zijn liefde. Want ja, hoe is de Heer Jezus gehoorzaam geweest? Want kijk, dat kan nogal verschillen. Hè? Op school ben je geloof ik ook wel eens knecht in de klas of zo, hè? In de basisschool. Maar ja goed, thuis kan het ook wel eens zijn dat je vader ook, joh, jij bent mijn knecht vanochtend, we gaan er samen, noem maar iets, gras maaien, auto wassen. En je moeder zegt, ja, jij bent mijn knecht vandaag, jij gaat de boodschappen vandaag, morgen voor me. Nou ja, dat kun je wel eens een beetje mopperend en mokken doen. Hè? Moet ook altijd mij weer hebben. En waarom nou mijn broertje eigenlijk niet eens een keer? Waarom moet ik het nou weer doen? He? En je loopt een beetje, beetje te mokken en te mopperen. Je zelf nou vooruit. Goed. Ik zal het daar wel doen. Maar ik hoop dat het voorlopig wel de laatste keer is geweest. Jezus is de knecht van zijn vader. En hoe was hij gehoorzaam? Die de last op zich kreeg. Om tot in de dood en het kruis. En hoe was hij dat? De vier lijnen getrokken. Waaruit blijkt, hij was gehoorzaam in liefde. Let op de liefde van de knecht. Want hij heeft dat op zo'n manier gedaan, dat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Uitgestort. Storten, hè. Dat is iets van leegkiepen. Leeggegoten. Daar hoor je dan in, dat iemand alles heeft gegeven. En wij zeggen dat wel eens ietsje anders, hè. Dat iemand zich helemaal op zijn werk stort. Daar bedoel ik mee, nou hij doet niet anders. En met al zijn energie, tijd, inzet en krachten stort hij zich op zijn werk. Nou, de Heer Jezus, die stortte zijn ziel uit in de dood. Met alles wat in hem was. Al zijn kracht, al zijn liefde, al zijn genegenheden. Heeft de Heer Jezus zich gegeven. Om als het ware, om in de hel te springen. En dat heeft hij gedaan met al wat in hem was, wilde hij dat doen. Hij kon met recht zeggen, het is volbracht. Vol. Vol van liefde. Vol van overgave. Vol van trouw. Vol van ijver. Heb ik dat allemaal gedaan. En dat voor mij. Die zo ongehoorzaam ben. Mijn ziel houdt zo makkelijk zoveel achter. Aan ijver. Aan liefde. Aan opoffering. Ik maak er me zo vaak half van af. Of met nog minder dan half. En met zo weinig ijver. En met zo weinig spontaniteit. En met zo weinig aandrang van binnenuit. Daarom kan ik die prijs des uur dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. Daarom zal ik nooit die burcht bereiken. Ik kom daar nooit. Want ik verlies het van die bewakers. Maar hij was gehoorzaam voor mij. Wat hebt u mij lief gehad, Heer Jezus. Wat hebt u mij lief gehad. Dat u uw ziel hebt uitgestort in de dood. Voor mij. Wat moet u mij lief gehad hebben. O eeuwige heiland. Dat is nog niet alles. Hoe deed hij dat werk als knecht? Waar bleek die liefde nog meer? Hij is met de overtreders geteld geweest. Op één lijn gezet, hè, betekent dat. Allereerst door mensen. Mensen hebben hem gerekend en behandeld als een overtreder. Gevangen genomen, geboeid, voorgeleid, beschuldigd, veroordeeld. En twee moordenaars waren goed genoeg. Om tegelijk op één lijn met hem gezet. Ze zou het anders moeten doen. Als politie op het station op een voetbalvandalen inrekent. En ze rekenden jou ook bij. Ik kom net hier toevallig van mijn werk langs. En dan doen ze het alsof ik ook een vandaal ben. Nou, dan hoor je jezelf al praten. Hè? Als je op één hoop rekenen. Met vandalen of weet ik veel wat. Hij liet zich met de misdadigers tellen. Niet alleen door mensen, maar ook door God. Hij liet zich door God behandelen, als was hij een goddeloze. Hij liet zich aan het kruis nagelen, als had hij de vloek verdiend. Maar hij liet er zich bij tellen. Hij liet zich tellen met de als was hij net als zij. Wat moet die meiden hebben lief gehad. Want ik laat me zo makkelijk niet tellen. Zelfs als het terecht is. Ook als ik terecht beschuldigd word door God en door zijn wet. Probeer ik er nog graag om eruit te komen. En dan ben ik nog makkelijk te zeggen van ja, maar in mijn geval en in mijn situatie. En er is als goed alles over na. En zelfs als het terecht is. Laat ik me nog zomaar niet tellen. Met misdadigers en met wetsovertreders. We draaien er graag net zo lang aan. Tot onze zonde is verkleind. En is vergoelijk. Heer Jezus, wat moet u mij lief hebben gehad. U liet er zich wel bij rekenen. U liet u rekenen bij overtreders. En daarom word ik geteld, gerekend. met heiligen, met engelen. Als had ik zelf in eigen persoon alle gehoorzaamheid volbracht en zelf voor alles had betaald, word ik geteld bij uw kinderen en bij uw heiligen. Heere Jezus, dat u dat voor mij over had. Dat u zich liet tellen bij de misdadigers. Het is nog niet op, hè? De liefde blijkt het nog meer. Hij heeft veler zonden gedragen. Zonde dragen. Dragen. Denk eens, dragen. Je draagt allemaal wel eens wat. Je rugzak. Je draagt iets. Een tas met boodschappen van de winkel. Dat gaat allemaal nog wel. In de bouw dragen ze wel eens wat meer. Er is ook veel machinaal vandaan. Maar ik moet ook wel eens een beetje sjouwen. Vroeger, weet ik van mijn vader, droegen boeren een mut aardappel, 70 kilo. Nou, dat doen wij niet zo gauw meer na vandaag de dag, denk ik. We zien dat de allersterkste man van Nederland wel 100 kilo kan dragen. Op zorg, maar dat houdt ook wel onze ongeveer een beetje op. Maar het is niks. Dat is niks. In vergelijking met één zonde. Je zou eens één zonde moeten dragen. Daar verga je onder. Niet alleen met je benen, met je lichaam, met je rug. Maar met heel je ziel. En met heel je hart. Dan moet je maar één zonde dragen. Oh ja, je kan natuurlijk doen alsof het niks weegt. En je kunt nog heel lang volhouden ook. Van ik heb er echt geen last van al mijn zonden. En ik voel er niks van hoor. Ik loop rustig verder in mijn leven. Daar kun je lang volhouden. Dan voel je het pas in de eeuwigheid. Maar als God er je iets van laat voelen. Als God er iets van laat merken. Wat het is om zonden te dragen. Om zijn toren op de zonde te dragen. Als God er maar daar ietsje van laat voelen. Dan krimpt je ziel al in elkaar. Dat kun je niet meer. Hij droeg veler zonden. Het woog zo zwaar. In Gethsemane kroop hij over de grond als een worm. En zijn zweet werd bloed. En hij bad en hij smeet. Het woog zo zwaar. Het duwde hem neer. Neer, neer. Tot de verlatenheid van zijn God toe. Tot de bodem van Gods toren. Veler zonden gedragen. En dat had ik nou verdiend. Heere Jezus, wat hebt u me lief gehad. Want ik kan ze aan niemand kwijt. Maar u hebt ze gedragen. U wilde ze dragen. Wat ik verdiende, droeg u weg. En in ruil daarvoor krijg ik gerechtigheid. In ruil krijg ik genade. In ruil krijg ik vrede met God. Wat heb ik u lief, Heere Jezus, dat u zonden hebt gedragen en dat voor mij. En het vierde is, hij heeft voor overtreders gebeden. Dat woord betekent eigenlijk nog wat meer dan bidden. Want soms kun je zeggen, ja, bidden, nou ja, dat kost je niet zoveel, wat ongelukkig gezegd, maar goed. Dat woord betekent eigenlijk ergens tussenin springen. Ergens tussenin je stellen. Als je even denkt, dan ziet voor je als een steen van de berg rolt. En dan zijn er wat kinderen aan het spelen onder in het dal. En je ziet die steen rollen in de richting van die spelende, niet vermoedende kinderen. En je springt ertussen. En ja, je valt zelf achterover en je wordt gewond of je sterft. Maar die steen verandert van richting en die kinderen, die blijven gespaard. Hij heeft voor overtreders gebeden, niet voor kinderen, heeft voor overtreders vijanden gebeden. Want wat dacht u? Als zijn zoon gekruisigd, op het moment dat de mensen de spijkers in de handen van de Heer Jezus sloegen. Wat moet toen de vader niet getorend hebben? Ze gaan zijn kind mishandelen. Welke vader laat dat toe als hij ziet dat zijn kind mishandeld wordt? Dan kom je toch direct ernaartoe om in te grijpen. Op het moment dat Jezus gekruisigd werd. Toen stond toch de toren van God gereed om neer te zetten. Hij sprong ertussen. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet. Vader, geef ze nog tijd. Vader, spaar ze nog. Dat ze nog tijd krijgen om tot inkeer te komen. Om berouw te krijgen. Om u nog te gaan leren kennen. Omdat hij voor overtreders gebeden, tussen beiden is gesprongen. Toen ik onbekeerd was. En ik God tergde. En God uitdaagde. Maar ik voelde er geen enkele zorg van. Maar ik was ook constant bezig om God tegen met harnas te jagen. Hij bad voor mij, vader. Vader, geef nog tijd. Het is verschrikkelijk wat ze u aandoet. Mijn vader, geef nog tijd. Laat nog leven. Laat nog leven. Neem nog niet weg. Geef nog tijd. Dan kan hij tot bekering komen. Dan kan ze u nog leren kennen. U hebt voor mij gebeden, toen ik nog onbekeerd was, om het te sparen, om het tijd te geven. En nu ik bekeerd mag zijn, nu ik u kennen mag, is de verzoeking altijd bezig. Ik kom de duivel altijd op me af. Ik zou vallen. Ik zou erin blijven liggen. Of ik zou er wanhopig onder worden. En ik zou helemaal worden meegesleurd door de duivel. Maar hij bidt voor mij. Vader, bewaar ze in uw naam. Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op zou houden. Hij stelt zich tussen beiden. Opdat ik nooit kan afvallen. Opdat mijn geloof behouden blijft. Zijn lief. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij liet zich met overtreders tellen. Hij heeft vele zonden gedragen. Hij heeft voor overtreders gebeden. Kent u deze knecht des Heren, ken je hem? Als je liefste en als je bruidegom. Weet je, er is niks erger. Ja, dat kan je toch zo zeggen. Er is niks erger dan dat je in de kerk zit en je hebt Jezus niet lief. Dat je in de kerk zit en je hebt Jezus niet lief. De Heer wordt gepredikt en aangeboden. Dat is die linkerkant van het kruis. Weet u nog? Kent u? Deze knecht des Heren. Het ligt zo helder. En je kan het zo eenvoudig zeggen. U dan. Die gelooft. Is hij dierbaar. Amen. Daar zingen van met de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, u hartelijk beminnen, liefhebben. De voorzang van Psalm 18. Laat ons de Heere danken en bidden. Drie enige God, Vader, die de zaligheid zoekt, Geest, die tot de zaligheid brengt, Zoon, Knecht, die de zaligheid verdient, wie die u kent, zal u niet lief hebben. Wie die zicht kreeg op uw gehoorzaamheid, uw last en liefde als knecht, wie zou u dan niet lief hebben en hartelijk beminnen? Kom u, Heere, maar meer lief hebben, vuriger, zuiverder, sterker, vaster, kom u maar meer lief hebben. O Heere Jezus, u zij geloofd en geprezen voor de last die u als knecht met liefde volbracht. O Vader, ge zijt geloofd en geprezen dat helemaal uit u het is gekomen. Dat uw Zoon kwam en knecht is geworden, uw knecht, niet onze knecht. En o Heilige Geest, u zij geloofd en gedankt, dat u zondaren geeft aan de Zoon. Geeft aan de Zaligmaker. Heere, geef dat niemand van ons aan de linkerkant aan het kruis voorbij zal gaan. U zal verachten, u niet nodig hebben, in de kerk zitten, maar de gekruisigde Jezus niet lief hebben. Heere, we bidden dan ook in het bijzonder voor uw volk Israël. Wat hebben de heidenvolkeren uw volk niet tot jaloersheid verwekt menigmaal, integendeel. Maar Heere, strek zelf uw hand uit als een loopplank naar uw verbondsvolk Israël. Uw Zoon is het toch waard, o Vader, dat ook velen uit Israël hem gegeven zullen worden en tot hem zullen komen. Geef ons een gezegende stille zaterdag. Laat er iets in zijn van een terugdenken aan Goede Vrijdag. En een uitzien naar Pasen. Gelijk in het bijzonder allen die rouw en gemis in hun leven en die Pasen tegemoet leven. Misschien voor het eerst zonder een geliefde. Vertroost hen en sterk hen, Heere. Hoor ons uit genade. En dat niet om iets in ons. Maar uw Zoon is het toch meer dan waard. Uit genade. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 72, het zesde vers. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zo geef de Vader aan zijn Zoon. En vers 9. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Psalm 72 vers 6 en 9. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.